Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom. Fijn dat we met zo'n grote groep zijn. En dat er ook veel jeugd bij is van de clubs. Heel fijn. Ook de luisteraars thuis. Hartelijk welkom. Er wordt ook uitgezonden. En bijzonder welkom voor dominee Van Loon. Fijn dat u deze avond wilde vrijmaken om in Waarden te zijn. Om te spreken over het thema hoe deel je het christelijk geloof met anderen. Dat is het thema voor vanavond. Hoe deel je het christelijk geloof met anderen? Ja, hoe doe je dat? Hopen we straks meer over te horen. In het kort het programma voor vanavond. Ik hoop dan de avond te openen met gebed, een stukje Bijbel lezen. En dan zingen we daarna Psalm 72, vers 11. En daarna komt dominee Van Loon aan het woord. Vervolgens vlak voor de pauze. En dan zingen we Psalm 86. Vers 5 en vers 6. Dan is er ook een collecte. En die collecte die is bestemd voor de evangelisatiedag, middag. Die we samen met Hersteld Hervormde Gemeente organiseren. Dus het geld wordt daarvoor gebruikt. Jullie weten nog wel de Amerikaanse maaltijd en de kindermiddag. Dan hebben we een pauze. Na de pauze dan is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Maar omdat ik begrepen heb dat de clubs die gaan na de pauze verder met hun eigen programma. Dus voor de jongelui van de clubs is de mogelijkheid, als jullie een vraag hebben, dan kunnen jullie die stellen vlak voor de pauze. En de andere vragen, die gaan we dus na de pauze beantwoorden of behandelen. Want ik begreep van de dominee ook nog een soort test, zeg maar, die we dus ook gaan invullen na de pauze. Dus het is, ja, er zijn de jongelui van de clubs die daar niet bij, maar goed. Dat is dus in ieder geval na de pauze. Dan wil ik graag voorgaan in gebed. Heer, ziet u in genade op ons neer. Nu we tot u naderen aan het begin van deze avond. Heer, dank u dat we in alle vrijheid bij elkaar mogen komen rondom uw woord. Heer, schenkt u dat dat nog lang mag zo mag zijn. Heer, dank u dat u uw woord geeft. Helpt u ons in het spreken, in het luisteren. Heer, zegent u deze avond. Schenkt u uw Heilige Geest. Heer, mogen wij allemaal, zoals wij hier zijn, mogen wij schapen zijn van u. Dat wij uw stem mogen horen en u volgen. Heer, trekt u ons, zo zullen wij u nalopen. Heer, het alles vragen wij u, niet omdat we iets verdienen. Enkel uit genade om Jezus wil. Amen. Dan wil ik met jullie een stukje lezen uit de Bijbel, uit Handelingen 17, vanaf vers 16 tot het einde. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, want Paulus was daar alleen in Athene. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren. En op de markt, al een dag, met degene die hem voorkwamen. En sommigen van de Epicureïsche en Stoïsche filosofen streden met hem. En sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden. Omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En zij namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is, waar gij van spreekt? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren, wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Die van Athene nu allen, en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide: Gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstige zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende, uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond, den onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik uw lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. En wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En hij heeft uit een bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning, opdat zij de Heere zouden zoeken of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons. Want in hem beleven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de godsgeslacht, moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk is, welke door menselijke kunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft, op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, tot een man die hij daartoe geordineerd heeft. Verzekering daarvan doende aan allen, omdat hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede. En sommigen zeiden: wij zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Maar sommige mannen hingen hem aan en geloofden. Onder welke was ook Dionysus, de Areopagiet en een vrouw met name Damaris. En anderen met dezelfde. Enkele woorden naar aanleiding van de Bijbelgedeelte die ik wil aanstippen. Paulus is Joods, maar hij is tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. En nu deelt hij hier zijn geloof, namelijk het christelijk geloof, met anderen. Hij evangeliseert hier in Griekenland. In Athene ziet Paulus veel religie, veel godsdienst, maar de enige ware God is daar onbekend. Ook in Nederland, ook dicht bij huis, zijn steeds meer en meer mensen onbekend met de enige ware levende God. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En toch, ieder mens weet ten diepste dat God bestaat. Want dat besef heeft God zelf ingeschapen. Ieder mens weet dat er een God is. Lees de kerkbode die deze week is uitgekomen. In de meditatie is op eenvoudige manier iets geschreven over deze ingeschapen godskennis. Nu terug in Athene. Wat voor boodschap brengt Paulus hier? De boodschap die zouden we in 3 punten kunnen verdelen. 1. Paulus begint, net als de Bijbel begint, met de schepping van de wereld en alles wat erin is. En ook dat God het leven geeft. Ja, alles geeft. En onderhoudt. En 2, Paulus geeft aan dat God wil dat alle mensen God zoeken. En zich bekeren. Die oproep komt dan ook tot allen. Niemand uitgezonderd, zou je kunnen zeggen. Paulus verkondigt de Heer Jezus Christus. Eigenlijk zonder zijn naam te noemen. Hij verkondigt de Heer Jezus die opgewekt is uit de doden. En de wereld eens zal oordelen, rechtvaardig zal oordelen. Wat is de uitwerking van deze evangelieboodschap? De boodschap van het evangelie, het woord van God, heeft altijd 2 uitwerkingen. Dat zien we ook hier. Aan de ene kant zien we dat de boodschap afketst. En zijn mensen die gaan spotten en noemen Paulus een klapper, ofwel een praatjesmaker. Zij geloven niet. En de andere uitwerking is, en daar zorgt de Heer zelf voor, Er zijn ook mensen die het evangelie wel geloven. En er meer van willen weten. Zie vers 34. Dionysus en Damaris worden met name genoemd. En anderen met hen. Dus er zijn er meer dan twee. De Heer Jezus Christus, Gods Zoon, zegt in de Bijbel. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken dezelfde. En zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Laten we zingen Psalm 72, vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.
Zo, goedenavond. Ik deel even een papier uit. Misschien wil je dat even mee uitdelen. Daar staat het een en ander op. En het handige daarvan is dat je een beetje, als je nou een beetje moe bent. En je hebt een zware dag gehad. En je denkt, waar zijn we ook alweer? Oh ja, dan kun je het zo weer kijken. Weet je wel, waar we dan zijn. En als je nou heel erg fris bent, dan kun je vooruit lezen. Dus dat is ook een voordeel. Nou, bedankt dat ik hier mag zijn. Ik ben René van Loon, ik ben predikant in Rotterdam. En misschien, ik zal even iets over mezelf vertellen. Ik ben geboren op een schip, dus dat was toevallig in, niet toevallig en er is niets toevallig in de wereld. Maar dat was in de Zeeland. Hè. Maar ik kwam wat te vroeg, dus ja. Ze wilden eigenlijk in Werkendam gaan aanleggen, want dat is het dorp in Brabant waar ik opgegroeid ben. Maar ja, ik kwam wat te vroeg. En Werkendam is een protestants-christelijk dorp in Brabant. En toen ik 12 was, toen zijn we verhuisd naar Ulicoten. Wie heeft wel eens van Ulicoten gehoord? Kijken. Nou, ik zie nog geen vingers. Ulicoten. Ja, hebben jullie het wel eens van gehoord? Ah. Ook in Brabant. Ja, zeker, zeker. Dat ligt tegen de Belgische grens, vlakbij Balen-Nassau. En dan zit je helemaal in het Rooms-Katholieke zuiden. He, dus daar was ik een beetje import. He, een beetje, ja, nou ja. Ik zat daar op school, ja? Ja, kijk, inderdaad, daar vandaan ben ik naar Rotterdam gegaan. Dat klopt. Want toen ik 18 was, toen ging ik studeren. Toen ben ik in Rotterdam gaan studeren. Heb ik economie gedaan. Maar daar kom ik zo op. Toen ik daar woonde, toen wij daar woonden he, met het gezin in Balen-Nassau. Toen zat ik in Breda op school en er waren niet zoveel leerlingen in de klas die ook naar de kerk gingen. bij de leraren wel wat meer. Het was wel een christelijke school. Maar ik heb daar heel veel geleerd eigenlijk. Ik heb er heel veel geleerd ook met andere leerlingen. De een die had daar wel interesse in. Die wilde wel over praten, over geloof. Maar andere mensen niet. Degene met wie ik er nogal eens over sprak, dat was een jongen die had een groeistoornis. Hè? Die was niet zo groot geworden. En die had heel lang haar. En dat was Ad. En Ad die had altijd... dat noemden ze in die tijd, dat was een hardrocker. En dat betekende, hij had zwarte kleren aan. En dan had hij zo'n, bijvoorbeeld 666, had hij dan op zijn shirtje staan. Hè? Zo'n het teken van de beest is het, hè? 666. Of hij had andere dingen die niet echt fraai waren. En dan zei ik, Ad, waarom doe je dat? En dan zei hij, dat vind ik leuk. En dan gingen we er sowieso over praten. Maar dan eigenlijk merkte je dat Ad eigenlijk wel op zoek was. Dat hij toch eigenlijk ook wel graag over God wilde horen. En zo hadden we dan wel eens gesprekjes. En toen op een gegeven moment deden we examen. En toen waren we klaar met school. En toen verongelukte Ad. En dat heeft mij toen wel heel veel gedaan. Heeft mij heel veel aangegrepen. Ja, want we hadden die gesprekjes. En Ad had zijn zwarte t-shirts aan met allerlei... satanische teksten en zo. En toen dacht ik, waar zou Ad nou zijn? Weet je? En toen heb ik eigenlijk wel heel erg... ben ik wel heel erg geraakt van... kan ik met mensen over Jezus spreken? We weten niet hoe lang we hebben, toch? Kun je met mensen over Jezus spreken? Kun je met anderen uit je klas over Jezus spreken? Kun je met anderen uit de buurt over Jezus spreken? Mensen op je werk? Nou, daar gaat het nu eigenlijk over. Toen ik in Rotterdam economie ging studeren... Toen had ik eigenlijk ook met medestudenten mooie contacten. En later ben ik theologie gaan doen. Dat deed ik naast mijn werk. Dus ik ben gaan werken voor IFES. Dat is een overkoepelend orgaan van christelijke studentenverenigingen. En wij hielpen bijvoorbeeld studentenverenigingen en studenten met bijbelstudie doen. En met evangeliseren bijvoorbeeld op de universiteit of de hogeschool. En toen in die tussentijd heb ik theologie gedaan. Toen ben ik in Capelle aan de IJssel gaan werken als predikant. En daarna in Rotterdam Centrum. Daar werk ik nu nog steeds. En ik ben getrouwd met Annette en we hebben 4 kinderen. En die zijn alweer het huis uit. En getrouwd en we hebben 2 kleindochters. Dus dat is ook wel weer erg leuk. Daar mogen we op woensdag altijd op passen. Nou, hoe kun je nou met mensen in gesprek gaan? Ik heb 11 handreikingen. Waarom 11? Wie heeft er een idee? Ja?
Alle stammen.
Nou, dat is een hele goeie van jou. Vind ik heel diep doorgedacht. Maar ik heb niet zo diep doorgedacht. Ik heb gewoon gedacht, het is maand 11. Het is november, dus 11 handreikingen. Ja. Nou, openingen kan alleen God geven. Weet je? Als ik wil zo graag met mensen in mijn buurt bijvoorbeeld over de Heer Jezus spreken. Hè, maar tegelijkertijd denk ik altijd van ja, hoe moet dat nou? Hè? Je kunt niet zomaar tegen iemand gaan en zeggen van ik wil nou met jou over Jezus gaan praten. Zo werkt het niet. Dus openingen, dat wil zeggen dat je een moment hebt in een gesprek dat je denkt, ja, nu kan ik wel met iemand over de Heer Jezus praten. Over de Bijbel. Maar dat kan alleen maar... Het wordt als het ware je gegeven. Hè? Het is er zomaar. En daarom is het zo mooi als je 's morgens bidt. Eigenlijk elke morgen bidt. Heere God, wilt u mij vandaag gebruiken? Wilt u me een kans geven? Een kans om iets over u te vertellen. Een kans om iemand misschien iets moois te vertellen over u. Alleen God kan je opening geven. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Weet je wat ik nou zo mooi vind? Als je nou in je gebed hebt. Als je eigenlijk elke dag gewoon een paar mensen noemt en aan de Heere God vraagt, wilt u die tot geloof brengen? Al zijn het er maar 3, hè? Dat je nou bijvoorbeeld 3 mensen hebt, 3 uit je, ik weet niet of je mensen kent, uit je klas of uit je, of misschien zit je op een sport, dat je in een sportteam zit of wat ook. Maar dat je de 3 hebt waarvan je denkt, of collega's op het werk of mensen in de buurt, dat je bidt, Heere God, wilt u die en die en die tot geloof brengen. En dan adopteer je ze eigenlijk in je gebed. Nou, juist de Bijbelse boodschap maakt ons ook ontspannen. Wij kunnen het niet doen. Wij kunnen geen mensen als het ware overtuigen om christen te worden. Dat kunnen we niet, dat hoeven we ook niet. We hoeven alleen maar iets te vertellen, iets goeds over God. En de Heere God zal het verder doen. Zijn Heilige Geest werkt, dat is wel heel mooi. Eigenlijk ben je een soort priester voor je buurt. Weet je wat dat is, een priester? Een priester, dat is iemand die brengt de gebeden van de mensen bij God. En die brengt de liefde van God bij de mensen. He? Als je als het ware bidt van Heere God, iemand in mijn straat die is ziek. Of iemand op school die is ziek, wilt u alstublieft met hem zijn of met haar? En omgekeerd mag je dan de liefde van God weer doorgeven aan je collega of je vriend of degene van, met wie je sport. Dus alleen God kan openingen geven, dat is één. Het tweede, dat is verbreding is verdieping. Als je nou bijvoorbeeld op je werk alleen spreekt over je werk, hè, je hebt het alleen maar over je werk. He, stel dat je loodgieter bent en je hebt het alleen maar over hoe je daar dat pijpje aanlegt. En hoe je, nou, dan kom je nooit tot verdieping. Hè? Als je, maar verbreding is verdieping. Stel dat je op school bent en een van je klasgenoten zegt, ja, ik wil graag eerder naar huis, want mijn moeder is ziek, die ligt in het ziekenhuis. En als je dan de volgende dag zegt, hoe is het nou met je moeder? Weet je wel, dan krijg je ook een ander gesprek. Krijg je nog eens een gesprek over andere dingen. En hoe meer je ook over verschillende dingen van het leven praat, hoe meer kans je ook hebt dat je ook over geloof kunt praten. Dus het gaat erom dat je eigenlijk probeert om tot een verdieping te komen door gewoon de breedte van je leven te delen. En zolang je op je eigen speelhelft blijft, dus dat wil zeggen dat je eigenlijk vertelt over wat er in jouw leven gebeurt, is het ook voor de ander niet bedreigend of zo. Het is ook niet iets wat dan voor een ander moeilijk is. Je kunt zelf vertellen over wat het voor jou betekent. Misschien zit je in de klas met allemaal christelijke kinderen. Dat zou kunnen. Maar ook als mensen uit een christelijk gezin komen, betekent dat nog niet altijd dat je zelf ook graag zou willen geloven. Hè? Ik vind het zo mooi als je hoort van jongeren die tegen die andere jongeren ook weer helpen om ook echt met God, ook naar God te zoeken. Hè? En te bidden en uit de Bijbel te lezen. En als jij zegt tegen iemand anders dat je uit de Bijbel leest, is het voor een ander een bemoediging om dat ook te doen. En als hij de Bijbel niet heeft, nou dan kan het zomaar eens een keer gebeuren dat jij juist dan wel iets belangrijks voor die ander betekent. Omdat jij aangeeft van ik lees uit de Bijbel. Dus dat de ander merkt van hé, zo gek is dat helemaal niet. Zo vreemd is dat helemaal niet. Zolang je over je eigen leven vertelt, dan is het eigenlijk helemaal niet moeilijk voor de ander ook. Maar het gaat er wel om dat je echt open bent over wat je gelooft. Ik weet nog dat ik een keer bij de kapper zat. De laatste jaren heb ik een christelijke kapper. Daarvoor niet. Hadden we gewoon een algemene kapsalon met een gezellige kapster. En waar heb je het over bij de kapper? Over? Over je haar, natuurlijk, ja, over je haar. Dus ik zei bij de kapper, ik zat laatst achter iemand en toen dacht ik, jij mag ook wel weer eens naar de kapper. Maar ik zat achter die persoon in de kerk. En toen ik zat dat te vertellen aan die kapster en in een heel klein deel van een seconde moest ik toen beslissen, zeg ik nou, ik zat laatst achter iemand en ik dacht, jij mag ook wel weer eens naar de kapper. Of zeg ik, ik zat laatst achter iemand in de kerk en toen dacht ik, jij mag ook wel weer eens naar de kapper. Dus zeg je die paar woordjes, zeg je die er nou bij of zeg je die er niet bij? Nou, op dat moment dacht ik, oké, ik zeg ze erbij. Dus ik zat laatst achter iemand in de kerk en ik dacht, jij mag ook wel weer eens naar de kapper. Oh meneer, gaat u naar de kerk? Ja, zei ik. Nou, en toen kregen we een leuk gesprek over de kerk en over God en over geloof. En aan het eind zei ze, zo meneer, u kunt weer met een gerust hart naar de kerk. Weet je, ik heb daar heel veel van geleerd. Want je kunt het gewoon natuurlijk een beetje afschermen. Hè? Je kunt het gewoon voor jezelf houden. Je kunt het niet zeggen. Maar als je dat gewoon zegt, dan krijg je ook gesprek. Toen wij net getrouwd waren, woonden we in Huizen in Noord-Holland. En daar hadden we een huurhuis. En er kwam er een meneer van de woningstichting. Die kwam iets repareren aan de schuur. En we zaten even 's middags thee te drinken in de tuin. Het was mooi weer. En hij vroeg, hoe vind je het om in Huizen te wonen? Nou, zei ik, eigenlijk wel mooi. Het is een leuke plek en er is een mooi haventje erbij. En we hebben een fijn huis. En ik dacht erbij, en een fijne kerk. Zeg ik dat nou? Zeg ik dat nou niet? Ja, dacht hij, oké, ik zeg het. En een fijne kerk. Zei hij, oh ja, we zitten in de kerk. Ja, zei ik, ja, zeker. Een fijne kerk. Nou, zei hij. En toen kwam er een heel verhaal. Hij was natuurlijk een bouwer, hè, want daarom werkte hij bij die woningcoöperatie. En hij zei, ik heb gebouwd aan de Zenderkerk. En toen kregen we een kind. En toen wilde ik het laten dopen in de Zenderkerk, want daar had ik aan gebouwd. Maar dat mocht niet van de kerkraad. Want het was niet onze wijkgemeente. Dus we moesten in de eigen wijk moesten we laten dopen. En hij zei, ik had me daar best bij neergelegd. Maar er was een ouderling en die mocht wel laten dopen in een andere wijk. En toen heb ik gezegd, bekijk het maar met z'n allen. Dus ik ga nooit meer naar de kerk. Dat vond ik erg. Dat vond ik erg om te horen. Dus toen hadden we daar een gesprekje over. En toen zei ik, vindt u het goed dat ik dat nog eens een keer navraag bij de kerk? Of dat nou eigenlijk wel klopt? Hoe dat nou eigenlijk zat? Nou, eerst vond hij dat maar niks. Maar toen zei hij, nou ja, vooruit. En dat is toch goed gekomen. Dat vond ik zo mooi. He, dus er is iemand naar hem toe gegaan. Ze hebben het uitgesproken. Het was ook niet goed, maar er zijn excuses aangeboden. En dat is weer goed gekomen. Dat vond ik zo mooi. Toen dacht ik, door die paar woordjes, hè. En dan is het, laat ik het zo zeggen, laat ik het eerlijk zeggen. Hè? Er zijn heel wat keren in mijn leven dat ik het niet durf of dat ik het niet zeg. Maar doordat ik bij de thee zei van en een fijne kerk, kwamen we op dat gesprek. Dus wat ik eruit geleerd heb is, verberg het gewoon niet. Je moet het niet verbergen, je moet het niet wegstoppen. Als je thuis komt en je bent bijna van je fiets gereden, je was bijna dood. Dan kun je zeggen, als je iemand anders zegt, nou ik heb toch een geluk gehad, jongen zeg, ik was bijna overreden. En je kan ook zeggen van, ik ben echt bewaard vandaag. Dat zomaar anders kunnen gaan. En dat is eigenlijk wat je denkt, toch? Dat is het tweede. Verstop je geloof niet, maar vertel gewoon wat er in je gebeurt, wat er mee in je leeft. En het derde is, neem initiatief. Als ik denk bijvoorbeeld aan, ik weet niet hoe het hier is, dit is natuurlijk een geweldig dorp. Het is een leuk dorp om alleen al om binnen te rijden. Hè. Het is een prachtige kerk en ik dacht, het is hier geweldig. Maar ik weet niet hoe het in de straten en buurten hier is. Dus misschien denkt u van dit is totaal niet van toepassing op ons. Maar er zijn wel eens straten die in het verleden bijvoorbeeld heel bloeiend straatleven hadden. Maar dat het een beetje is ingezakt. En dan kun je soms zelf iets aan bijdragen. Hè? Bijvoorbeeld door te zeggen van nou weet je wat. Laten we met nieuwjaar elkaar ontmoeten met een aantal. Weet je wat, ik stel mijn huis open. Kom maar bij mij. Of je gaat oliebollen bakken met de straat. Of je doet een zomerfeest met de kinderen. En eigenlijk zul je merken, hoe meer je eigenlijk je opent voor de mensen om je heen, hoe meer mensen ook gemakkelijker naar je toe komen. Ook als de dingen moeilijk zijn. En ik moet zeggen dat eigenlijk een... laat ik zo zeggen, wij woonden nadat we in Huizen woonden in Amersfoort. En daar hebben we 7 jaar gewoond. Toen we daar 7 jaar hadden gewoond, toen gingen we weg. En toen dacht ik, nou woonden wij op nummer 14. Het waren 7 huizen, hè, van 2 tot 14. Wij woonden op 14 en ik dacht na die 7 jaar, op 2 woonden mensen die waren vrijgemaakt gereformeerd. Daar hadden we leuk contact mee. Op 4 woonden mensen die waren ook kerkelijk, van de vergadering van gelovigen, hadden we ook leuk contact mee. Op 6 woonden mensen die waren niet gelovig, hadden we geen contact mee. Op 8 woonden mensen die waren ook niet gelovig, hadden we ook geen contact mee. Dat was trouwens jammer, want die man was acrobaat. Achteraf dacht ik had wel eens willen horen van die man, hoe zijn leven er nou eigenlijk uitzag. Acrobaat. Op 10 waren mensen die waren niet gelovig, hadden ook geen contact mee. Op 12 waren mensen die waren Rooms-Katholiek, hadden we een leuk contact mee. En wij waren nummer 14. En ik schaamde me eigenlijk zo. Ik dacht, we hebben hier 7 jaar gewoond. En de mensen die niet geloven, hebben helemaal geen contact mee gezocht. Wat erg eigenlijk. Dus toen gingen we naar Kapelle aan de IJssel verhuizen. Toen hebben we gezegd, weet je wat? Vanaf het begin willen we gewoon ons huis openstellen. Dus we hadden verbouwd. En toen hebben we gezegd van, kom allemaal maar gezellig wat drinken. En dat was een heel mooie bijeenkomst. En mensen dan vroegen dan, hè, waarom kom je hier? En dan kun je iets vertellen over je geloof en over je kerk en al die dingen meer. Dus dat is eigenlijk heel mooi gegaan. Dus dat is het derde, neem initiatief. Het vierde, er is belangstelling voor kerk en geloof. Het is goed om dat te weten. Soms hebben wij wel eens het gevoel, niemand wil er wat van weten. Ja, natuurlijk wel de mensen in de kerk, maar daarbuiten wil niemand er wat van weten. En dat kun je soms heel snel denken, terwijl het niet waar is. Want dat kan misschien wel gelden voor een groot deel van de mensen. Maar er is altijd een deeltje wat wel belangstelling heeft. Misschien bijvoorbeeld maar 10%. Maar als je nou 10% neemt. Kijk, hoeveel mensen wonen er in Waarden? Hoeveel mensen wonen er in Waarden? Wie weet dat?
2300.
Nou, hoeveel van die mensen zijn kerkelijk? Van de 2300? 40%? 50%? Nou, laten we zeggen 50%. Dus dan hebben ze er 1150 over. Hè? 1150 zijn er over. Stel nou dat van die 1150 dat er 10% is die enige belangstelling heeft. Dan zijn dat er, even snel rekenen, 10% van 1150, hoeveel zijn dat er? 115 mensen, hè? Ja, 115 mensen in Waarder die enige belangstelling hebben. Ik zal wat voorlezen. Ik deed een interview met een jonge vrouw, althans in jullie ogen een oude vrouw, want ze was 30. Maar in mijn ogen een jonge vrouw. En dat is Sanne. En Sanne die vertelt dat ze in Monster woonde. Monster, weten jullie waar Monster ligt? Wie weet dat? Ja, weet je dat? Aan de kust, ja, helemaal goed. Monster ligt aan de kust. Vlakbij Den Haag. Ja, vlakbij Den Haag. Goed, ik vertel even iets over Sanne. Moet je even luisteren. Als Sanne vertelt wanneer haar interesse in het christelijk geloof begonnen is, gaat ze terug naar haar kindertijd. Ik kom zelf helemaal niet uit een gelovig gezin, zegt ze. Toen ik 8 jaar was, zijn we verhuisd vanuit Den Haag naar Monster, een dorp aan de kust in het Westland. Daar was het geloof overal aanwezig. We woonden tussen 3 kerken in. Een van die kerken stond heel dichtbij, daar kon ik op zondag de mensen horen zingen. Ik vond dat heel mooi en vroeg aan mijn moeder, mama, gaan wij daar ook heen? Maar mijn moeder zei, nee, dat doen wij niet. Mijn oma was wel heel katholiek, maar zij sprak er met ons nauwelijks over. Het hing dus al wel vroeg in de lucht, maar er gebeurde toen niet veel mee. Ik had wel vriendjes en vriendinnetjes in de wijk die naar een kerk gingen. En op die manier heb ik ook wel eens een kinderbijbel ingekeken. Ik had dus al wel heel jong interesse. En in mijn hele verdere leven is die interesse gebleven. Al was ik er soms actief en soms minder actief mee bezig. Nou, later is Sanne tot geloof gekomen. Heeft ze zich aangesloten bij een kerk. En is ze ook gedoopt. En weet je waarom ik dit nou voorlees? Omdat ik denk, hier in Waarder kan het zomaar zijn dat er ergens ook een Sanne leeft. Die misschien geen Sanne heet, maar hetzelfde heeft als Sanne. En misschien in de zomer ook de mensen in de kerk hoort zingen als de deuren openstaan. En dan denkt, en dan aan haar moeder vraagt, mam, gaan we ook een keer naar de kerk? En dat mama zegt, nee, dat doen wij niet. Dus vergeet nooit dat er mensen zijn, dat er kinderen kunnen zijn, dat er jongeren kunnen zijn die ook geïnteresseerd zijn. Hè, die meer willen weten. Die eigenlijk diep in hun hart best graag eens in de kerk zouden willen komen. En Sanne is niet de enige. We hebben in een jaar of 6 geleden, of 8 geleden, hebben wij een keer in het Huis en Huiskrant in Rotterdam, dat is de Haverloods, hebben we een stukje laten plaatsen met de vraag wie niet kerkelijk is, maar een keer een kerkdienst bij ons zou willen bijwonen, een kerkdienst meemaken, en daar dan een formulier over zou willen invullen, hoe mensen dat beleven. Testpanel noemen we dat. Nou, er waren 12 mensen die wilden dat wel. Dus die kwamen een keer naar de kerk en vulden daar een vragenlijst over in. En er was 1 mevrouw. En die zei, ik las dat in de krant, toen dacht ik, dit is mijn kans. Want ik wil al zo lang graag een keer naar de kerk, maar ik durf niet. Ik weet niet hoe, ik weet ook niet wat ik daar aantref. Ik weet niet hoe ik daar naar binnen moet. Maar dit is mijn kans, dacht ze. En toen kwam ze, en ze schreef op haar formulier, mijn vader, die zei, en dan hoorde de kerkklokken, en dan zei mijn vader altijd, kom dan, kom dan. Kom dan, hè, zoals de klokken klonk. Maar, zei ze, wij gingen nooit. En nu, zei ze, liep ik onder de toren door van de Laurenskerk. En ik kwam binnen klokken gingen. En ik dacht, voor het eerst van mijn leven klinken die klokken voor mij. Dat is mooi, hè? Dus denk nooit dat iedereen alleen maar niks ervan wil weten. Dat beeld, dat kan er wel eens zijn, omdat het misschien 90% zo is. Maar denk aan die 115 mensen in Waarder die misschien wel belangstelling hebben. Denk ook maar even vanuit de toekomst. Hè? Als je iemand hebt in je omgeving die misschien vloekt en misschien helemaal geen belangstelling lijkt te hebben. Hoe zou het zijn als die ander tot geloof kwam? Stel het je maar alvast eens even voor dat die ander misschien wel op een dag gedoopt wordt in de kerk. Ik heb het één keer mogen meemaken dat een buurman van me tot geloof kwam. En dat ik erbij was dat hij gedoopt werd. Nou, dat is een ervaring, dat is zo heerlijk. Dan kun je de rest van je leven kun je erop teren. He, dan kun je blijven bidden voor je buurt. Dat kun je hele leven blijven doen. Als je dat één keer hebt meegemaakt. Het vijfde, durf te luisteren en vragen te stellen. He, luisteren is eigenlijk een heel belangrijk iets. Dan zitten jullie allemaal te luisteren naar mij. He, dus denk, ja, dan moet ik iets gaan zeggen over luisteren. Terwijl jullie luisteren en ik aan het woord ben. Dat is eigenlijk raar natuurlijk. He. Maar goed, toch even. Weet je, luisteren vind ik heel erg moeilijk. Weet je waarom? Omdat als iemand iets vertelt, dan ploppen er bij mij altijd 10 verhalen op die ik ook wil gaan vertellen. Maar als je echt luistert, dan wil je gewoon even, dan blijf je even wachten. En dan denk je van, wat zou die ander nou te vertellen hebben? En als jij luistert, dan gaat die ander wel door. En dan kan die ander ook meer kwijt. Als je een ander echte ruimte geeft, ontstaat er bij die ander vanzelf ook ruimte voor jouw verhaal. He? Als jij luistert, zal die ander ook gaan luisteren. Als jij niet luistert, zal die ander ook niet luisteren. Samenwerken, dat is het zesde, geeft verbroedering. En het mooie vind ik eigenlijk, en ik weet niet hoe dat hier is, maar het mooie vind ik eigenlijk als je ook een beetje samen kunt werken als mensen die geloven en mensen die daar buiten staan. Wij hadden in Kapel aan de IJssel, waar ik hiervoor werkte, hadden we een wijkwinkel opgericht. En een wijkwinkel, wat was dat nou? Daar konden mensen terecht die bijvoorbeeld formulierenhulp nodig hadden. Hè? Bijvoorbeeld iemand moest iets aanvragen voor de huur of zo. Of mensen die zaten met een belastingformulier in de knoop of allerlei andere dingen. Die konden naar de wijkwinkel gaan en daar werden ze geholpen. En daar waren dus vrijwilligers vanuit de kerk. Maar er waren ook wel mensen vanuit de wijk die zeiden, mogen we ook vrijwilliger worden? Ja, dat zeiden we graag. Nou, dus er waren vrijwilligers vanuit de kerk en vrijwilligers vanuit de wijk. En wat nou het mooie was, dan waren er geen cliënten, hè, dan kwam er niemand. En dan zaten ze een beetje met elkaar zo te beppen onder de koffie. En zeiden ze, oh ja, we hebben zondag een bijzondere dienst met de kinderen en zo. En kom je ook? Ja, nou, misschien wel leuk eigenlijk om eens een keer te komen. Of met kerst of zo, weet je wel. Dus dan kwamen er opeens andere contacten tussendoor. En zo zijn er mensen tot geloof gekomen die mee gingen doen als vrijwilliger. En die op die manier erbij betrokken werden. Dus samenwerking geeft verbroedering. En je kunt bijvoorbeeld een straatbarbecue hebben, dat is mooi, dat is heel goed. Maar als je met elkaar aan het werk bent, geeft dat eigenlijk nog veel meer verbroedering. En je zou best kunnen bedenken dat je misschien dingen ook samen kunt aanvragen bijvoorbeeld. Hè? Je kunt samen een projectje starten. Hè? Dat je bijvoorbeeld denkt van, we willen hier een leuk tuintje in de buurt. Gaan we samen aanpakken. Nou, als je samen aan het werk bent, dan gebeurt er altijd meer dan dat je alleen maar als het ware met elkaar bij een barbecue bent. En er gebeurt altijd meer als je het samenwerkt. Durf om hulp te vragen. Dat is het zevende. De drempel in de samenleving om hulp te vragen is vaak best moeilijk. Hè? Vaak best moeilijk om iemand te vragen om te helpen. En toch is het goed om dat te doen. En de kerk zou er goed aan doen om ook te vragen aan mensen in het dorp, misschien die helemaal niet kerkelijk zijn, om mee te doen. En je zou je bijvoorbeeld kunnen afvragen, ik weet niet precies, hier zie ik vooral grind rondom de kerk, maar misschien is er ook wel wat groen of wat beplanting. En er zijn hier vast wel mensen die om de kerk heen wonen, die moeten er tegenaan kijken, die vinden het misschien wel leuk om mee te helpen. Of misschien vinden mensen het leuk om mee te helpen bij een oud papieractie. Er zijn mensen die zitten thuis en die hebben niks te doen. En die denken van, ja, die zou je zo kunnen betrekken. Of als je bijvoorbeeld een website hebt. En er zijn er altijd mensen die hebben daar wel verstand van. Of die willen, vindt het best leuk om eens even mee te kijken. Zou je eens mee willen kijken naar onze website? Ik zoek iemand van buiten de kerk om eens mee te kijken naar onze website. Hoe dat nou overkomt op mensen die niet kerkelijk zijn. Zou je me daarbij willen helpen? He, dus iemand betrekken erbij. Je kan jongeren zeker betrekken als het gaat om social media. Misschien hebben jullie nog wel een kerk-app of zo. Nou, laat andere jongeren maar meekijken. Hoe zou het verbeterd kunnen worden? Dus laat mensen alsjeblieft ook maar meedenken en meekijken. En zeker als het gaat ook om sociale activiteiten. Hè, bijvoorbeeld iets van een tweedehands kledingbeurs. Hè, bijvoorbeeld. Die zou je best kunnen organiseren. Een keer een tweedehands kledingbeurs of een bazaar. Mensen betrekken bij de bazaar. Hè, uit het, of een rommelmarkt hè, uit het dorp. Betrek mensen er maar bij. Werk samen. Laat de contacten groeien. Dan zul je merken. Dan kom je vanzelf ook meer op contact over geloof. En nodig mensen dan ook maar uit voor activiteiten en voor kerkdiensten. Het mooie is natuurlijk, als er iets is met jezelf, dan heb je altijd een reden om iemand uit te nodigen. Als je bijvoorbeeld, natuurlijk heel duidelijk is dat als je bijvoorbeeld je kind laat dopen, of als je gaat trouwen, dan kun je altijd mensen uitnodigen. Komen jullie in mijn trouwdienst? Komen jullie als mijn kind wordt gedoopt? Maar je kunt ook mensen uitnodigen. Als je bijvoorbeeld een taak hebt in de kerk, of als je bijvoorbeeld een keer zingt in de kerk, of als er een kerstfeestviering is en je doet daar, hebt daar een bijdrage aan, kun je anderen ook mee uitnodigen. Want jij hebt daar een rol, jij hebt een taak. Een kerstdienst is ook mooi om mensen vooruit te nodigen. Kun je, laat ik zeggen, een leuke uitnodiging van maken met iets gezelligs erbij, een kaasje of een chocola of wat ook. Nodig mensen maar uit. En je zult merken, misschien dat je 4 jaar lang uitnodigt en mensen komen niet. En het 5e jaar misschien opeens wel. He, dus denk nooit, het heeft toch geen zin. Ga gewoon door. Blijf doorgaan. Hou vol. Nodig mensen ook uit in je huis. Ik weet niet hoe dat hier is en hoe dat voor u is. Maar als ik nou kijk naar hoe mensen als buren met elkaar omgaan. Dan is het wel zo dat we in de buurt heel veel contact hebben. Wij hebben in ons straatje veel meer contact dan in menig dorp, denk ik. Ik denk als ik naga dat ik zeker een stuk of 30, 40 mensen bij hun naam ken. We hebben best wel een goed straatje. Maar om nou te zeggen, bij elkaar op de koffie gaan, dat doe je dan weer niet zo snel. En misschien zou dat best ook wel meer kunnen. Van kom eens een keer een bakje doen. Dat je als het ware daarmee verder komt. Verder komt in het gesprek, verder komt in het contact. Geef een Bijbel weg, dat is het 10e. Ik heb een paar weken geleden in een preek heb ik gezegd, zou je nou allemaal eens kunnen bedenken aan wie je een Bijbel zou kunnen geven? En dat heeft hele mooie resultaten gehad. Dat is echt wel heel leuk om dat te zien. Er is bijvoorbeeld één gemeentelid die heeft met haar man samen een kapperszaak. Wat hebben die nou gedaan? Die hebben een soort pakketjes gemaakt, een soort kerstpakketjes. Heel leuk opgemaakt. En die kun je dan kopen en dan krijg je er een Bijbel bij. Zo'n Nieuw Testament krijg je er dan bij. En er zijn al tientallen verkocht en tientallen bijbeltjes. Mensen waren heel blij met een bijbeltje. En de opbrengst van die pakketjes die besteden nu om nieuwe bijbeltjes ervan te kopen. Zo gaat dat door. Hè? Wij dachten zelf, ja, dan moeten we natuurlijk ook wel iets doen. Hoe zullen we dat nou eens doen? Nou, we hebben buren. Dat is wel een leuk verhaal om dat te vertellen. Vorig jaar bestond de straat 100 jaar. Nou, dus we hadden een buurtfeestje, 100 jaar in Frankenstraat. En ik was in gesprek met 2 buurvrouwen. En die hebben allebei kinderen. En één van hen heeft 2 zoontjes en die heette Christian en Benjamin. En de ander heeft 2 zonen, die heette Saul, schrijf je Saul, Saul en Saul, ze zegt Saul, en Jimmy. En toen zei ik, eigenlijk hebben alle 4 die namen, komen allemaal uit de Bijbel. Oh, zeiden ze, ja, is dat zo? Ja, zei ik, Christian, dus een christen. En Benjamin komt ook uit de Bijbel. Nou, Saul komt uit de Bijbel. En Jimmy komt eigenlijk van James, van Jacobus, dus die komt ook uit de Bijbel. Oh, zeiden ze, nou, als het maar een beetje positief is dan. Zei de moeder van Saul en van Jimmy. Ik zei, nou, je hebt in de Bijbel 2 mensen die heten Saul. In het Oude Testament heb je een Saul en die begon goed, maar die eindigde slecht. Maar in het Nieuwe Testament heb je ook een Saul. Weet jullie wie dat is? Wie is dat een Saul? In het Nieuwe Testament? Wie is dat? Saulus, hè? Ja, zeker, die later Paulus heette, ja. Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Die heet ook Saul. Dus ik zei, in het Nieuwe Testament is er ook een Saul. En die begon slecht, maar die eindigde goed. Oh, ja, zei de buurvrouw. Ja, sorry hoor, maar ja, Oude Testament, Nieuwe Testament. Ja, sorry, dat weet ik weet niet hoe dat allemaal zit. Dus toen zei ik van, nou, als jullie het leuk vinden, wil ik best een keer een avondje over de Bijbel doen. He, dan gaan we gewoon door die Bijbel heen. Oh, zeiden ze, misschien wel leuk. Dus we hebben dat in de app gezet, de straat-app. Van wie vindt het leuk om een avondje de grote lijnen van de Bijbel te horen? Er waren 6 mensen. Dus we zijn met z'n 6 aan de keukentafel gezeten. En ik ben begonnen bij Genesis 1 om 8 uur bij de koffie. En om 10 uur was ik bij Openbaring 21 en waren we klaar. Met een pauze tussendoor. En het was eigenlijk wel heel mooi. Heel mooie avond. Er waren de 4 van de 6 bleven nog een beetje langer en konden we erover praten. En nu, over die Bijbel, hadden we zoiets van, ja, wat moeten wij nou eens doen? Zeiden Annette en ik tegen elkaar, mijn vrouw en ik. Dus toen zeiden we, weet je wat, als we nou eens een kinderbijbel geven. Hè, aan die 2 gezinnen, bij Jimmy en Sol en bij, Christian en Benjamin. En, maar ja, we dachten, ja, om nou zomaar te geven, weet je. Ja, je moet eigenlijk wel toestemming vragen. Dus, nou ja, weet je, we dachten, weet je, het is Sinterklaas. Als we nou eens toestemming vragen, gewoon om een kinderbijbel te geven. Maar goed, dan moet je natuurlijk wel eerst toestemming vragen. Dus ik dacht, weet je wat, dan schrijf ik eerst een gedichtje. Dus ik heb een gedichtje geschreven. Dag Denise, dag Roel, zo heten die ouders. Hier een vraag van Sint, jawel. Ik heb namelijk een plan, maar wat vinden jullie daarvan? Juist omdat ik bisschop ben, ben ik ook een bijbelfan. Daarom is mijn plan gaan leven om een kinderbijbel te geven. Aan Jimmy en Sol, die 2 mannen. Ja, dat zijn dan zo mijn plannen. Maar toen ik over mijn kin wreef, dacht ik, het is wel wat scheef om dat te doen zonder jullie fiat. Om dat zonder jullie fiat te doen. Dus ik vraag om code groen. Is er toch wel een bezwaar? Aarzel niet en zeg het maar. Ik hoor graag wat jullie denken en ik ga weer door met schenken. Groeten van Sinterklaas. En toen kwam er een gedichtje terug. Wat een prachtig gebaar van de Sint. Dit cadeau is een mooie verrijking voor ieder kind. Dus alvast bedankt namens ons. We zijn benieuwd naar hun respons. En nu is er dus een kinderbijbel. Twee gezinnen een kinderbijbel. Nou, ik weet niet wat u hiervan vindt. Misschien vindt u het heel raar om dat zo te doen. En toch, weet u, je zoekt voortdurend naar een opening. Van waar kun je nou het evangelie doorgeven. En het mooie vind ik. Dat je eigenlijk altijd, als je zoekt naar mogelijkheden, heb je mogelijkheden. Je kunt ook nog een andere gevolg van die actie, om dat te vragen in die preek. Mijn vrouw die werkt op een basisschool en die heeft voorgesteld dat op de basisschool bij elk gezin waar er een kind van op school zit en waar dan een kind geboren wordt, hè, waar een kind erbij komt, om daar dan een kinderbijbel te geven. En de school vindt dat goed, dus voortaan geeft de school een kinderbijbel aan elk gezin. Waar een kind wordt geboren. En zo kun je eigenlijk altijd ook nadenken. Waar kan ik een bijbel geven? He? Iemand die met pensioen gaat. Of iemand die gaat verhuizen. Of iemand die jarig is. Je kunt een bijbel geven. Maar bied ook hulp aan om de bijbel te begrijpen. En het laatste is, ja, doe eens gek. He? Organiseer eens een kerstwandeling voor de kinderen in de buurt. En met allerlei buren misschien. In de rol van Jozef, Maria, de herders. Of misschien organiseer een workshop Bijbels koken. Misschien, hè? Met linzensoep of zo. Of er zijn allerlei boeken die daar gerechten voor leveren. Als je van lezen houdt, misschien kun je eens een Bijbelavond organiseren. Een boekenavond. Iedereen neemt zijn favoriete boek mee. En leest daar 2 bladzijden uit voort. Dat heb ik een keer iemand horen vertellen. Die was er heel enthousiast over. Iedereen die neemt zijn favoriete boek mee. Het hoeft niet per se de Bijbel te zijn, kan ook. Maar het kan ook iets zijn rondom de Bijbel. Of iets met een zendingsverhaal. Of iets anders, waardoor je anderen laat delen in wat voor jou belangrijk is. En het verhaal van je naam. Veel mensen hebben een Bijbelse naam, maar weten het niet. Weten niet waar die vandaan komt. En je kunt het zeggen, hé, jouw naam, dat komt uit de Bijbel, wist je dat? Oh, waar komt die dan vandaan? Nou, weer een gesprek. Het zijn zomaar wat handreikingen, je kunt zelf meer verzinnen, maar bid de Heilige Geest om creativiteit. Weet u, als ik nu weer terug ga naar het begin, als ik weer denk aan Ad Goossens met zijn zwarte t-shirt En het bericht dat toen kwam, is verongelukt. Toen dacht ik, als ik nou wat creatiever was geweest, had ik misschien nog wat meer kunnen doen. Ik weet het niet. Maar ik verlang er heel erg naar dat mensen Christus leren kennen. Dat mensen tot geloof komen. En je kunt niet genoeg tegen elkaar zeggen, jongens, laten we alsjeblieft ervoor bidden. Erover nadenken. Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we de Bijbel doorgeven? Hoe kunnen we mensen helpen om Christus te leren kennen? Er zijn ook Sanners, hè? Die Sanners, die zijn hier ook. Ook in Waarden, weet ik zeker. En wat mooi, als Sanne, of hoe ze ook heet, of hoe hij ook heet, later zal zeggen, er waren mensen daar in Waarden, die hebben mij uitgenodigd. Of die kreeg ik een kinderbijbel van. Of die hebben me laten zien wie Jezus is. Nou, dat wilde ik eigenlijk zeggen. En ik mocht wat boeken meenemen. Hier zal ik, daar zal ik wat over zeggen. We hebben in Rotterdam, is er een wijkgebouw, dat is wijkgebouw De Bron. En daar worden mensen geholpen de hele week door. Dus ze krijgen daar voedsel op vrijdag. Er is taalles voor mensen die geen Nederlands kunnen. Er is bijbelstudie op maandagmorgen. Er is een kerkdienst op zondag. Er is een kinderclub, er is Crea-club. Mensen kunnen leren kleren naaien, hè, om zo geld uit te sparen. En dat is ons wijkgebouw De Bron. En om dat wijkgebouw te steunen, verkoop ik boeken. En 40% van de opbrengst gaat naar het wijkgebouw. Nou, wat heb ik meegenomen? Ik heb hier een boekje, dat heet Kerk voor de Buurt. Het zijn boeken die ik in de loop van de tijd geschreven heb. Boekje Kerk voor de Buurt, dat gaat in feite over hoe je eigenlijk een beetje naar hoe ik dat vertelde, hoe je nou in je dorp of in je omgeving kerk kunt zijn, zodat je het evangelie kunt delen. Nou, daar gaat dit boekje over. En dan heb ik het boek Lente in de Kerk, dat is waar ik net een stukje uit voorlas. Dat gaat eigenlijk over nieuwe kerken en ook nieuwe bewegingen en ook oude kerken die nieuwe bloei vertonen. En kerken met veel mensen uit andere landen, migrantenkerken. Nou, en op een gegeven moment heb ik een studieverlof gehad van 7 weken. Ben ik naar heel veel van die kerken geweest. En in dit boek schrijf ik eigenlijk van wat ik allemaal aantrof. En hoeveel mooie dingen ik ontdekte in ons eigen land. Ook een stukje in Engeland. En wat je daarvan kunt leren. Nou, dan is er een boekje dat heet Geloven in Seizoenen. En dat gaat eigenlijk over een beetje door op dat lente in de kerk. Want het is natuurlijk niet altijd lente. Het kan in de kerk ook zomer zijn. Maar het kan ook winter zijn. Het kan ook herfst zijn. En het kan in je eigen geloofsleven. Kan het misschien ook wel zomer zijn. Terwijl buiten het heel erg waait en vriest. Maar het kan ook andersom. Misschien dat het buiten wel hoog zomer is. Maar dat het in je hart eigenlijk winter is. En daar gaat dit boekje over. Geloven in seizoenen. Dan heb ik hier een boekje Gaan voor God. En in Gaan voor God, dat heb ik eigenlijk geschreven omdat ik merkte, er zijn heel veel mensen die allemaal dezelfde Bijbel lezen. En toch komen we tot heel verschillende beslissingen. Ja, bijvoorbeeld als het gaat over hoe je nou de zondag invult. Of hoe je geld besteedt. Of hoe je tegen allerlei relaties aankijkt. En hoe zit dat nou in de Bijbel eigenlijk? Hoe kun je nou vanuit de Bijbel leren om keuzes te maken? Daar gaat dit boekje over. Dan heb ik een boekje over plaatsen in Israël. Hoogtepunten in het Heilige Land. Ja, is eigenlijk met name door de reizen die ik heb gemaakt in Israël. En je merkt dat elke plaats heeft zijn eigen verhaal. En dan heb ik een aantal bijbelstudieboekjes. Hoop in de crisis. Dat is één over Jeremia. Een boekje over mensen rondom David. Mensen rondom Paulus. Een boekje over Elisa en een boekje over ouder worden in Gods licht. Nou, dank dat ik dat mag noemen. Mocht u daar iets van willen kopen, dat kan gewoon contant en het kan ook met een briefje en dan kunt u het later overmaken, geen enkel probleem. Maar heel veel dank dat ik dat mocht doen. En jullie gaan zo het andere kant op. En zijn er onder jullie die iets willen vragen, of die iets willen zeggen, of misschien iets willen vertellen? Hoe je dat zelf wel eens hebt beleefd of doet, dat zou ook nog kunnen. Ja? Hoe vaak ik geweest ben? Hoe dat kwam, dat ik dat gedaan heb? Ja. Ja, dat is een mooi verhaal. Wil je het horen? Hoe dat zo gekomen is. Nou, mijn moeder, die was 8 keer in Israël geweest. Mijn moeder, hè, die was 8 keer in Israël geweest. En die zei altijd, René, als jij dominee wilt worden, moet je echt een keer naar Israël. Want dan begrijp je veel meer van dat land. En ik zei altijd, ja mam, maar ik deed het niet. En hoe komt dat nou? Ik had daar een beetje een beeld van dan zit je allemaal in de bus. Een airconditioned bus. En dan van de ene steenhoop ga je naar de andere steenhoop. Oh, die heeft dit en oh, dat. Nou, daar had ik niet zo'n erg positief beeld bij. En toen, maar toen was het zo. Op een dag werd ik gebeld door een school in Capelle aan de IJssel waar ik werkte. Een middelbare school, Comenius College. En er was een directeur en die vroeg, wilt u een lezing houden voor de leraar? Dus ik zei, ja, nou is prima. En zei, ja, er staat ook een tarief voor. En dat tarief is €250. Ik zei, zo, dat heb ik nog nooit gekregen voor een lezing. Nee, maar dat is een tarief. Hij zei, wilt u dan die lezing nog op 2 andere scholen ook houden? Dan krijg je er nog 2 keer 50 bij, €350. Nou, ik zei, oh, nou, bijzonder. En wat gebeurde er nou? Ik was in het jaar, was ik in mei, had ik geen vakantie genomen. Normaal heb ik om de 3 maanden heb ik even een weekje vrij. Dan kan ik het goed volhouden, maar in mei van dat jaar was het niet gebeurd en zo. En toen kreeg ik allemaal spierpijn. En toen dacht ik, ja, ik moet toch echt, ook in mei moet ik echt een weekje vrij houden. Nou, dat was gebeurd, dus die mei, dacht ik van, ik moet het bij mij vrij houden. En die aanvraag was gekomen voor die lezing. En toen belde er een collega-predikant en die zei, René, ga je mee naar Israël? Het is in mei en het kost €350. Toen dacht ik, nou kan ik er niet meer onderuit. Nou moet ik. Dus ik heb me opgegeven. Toen kreeg ik een brief. Hartelijk welkom in de groep. Fijn dat u die €350 hebt betaald. We hebben ook nog een pot hè, voor fooien en zo. Dat is ook nog €50. Wilt u die ook nog overmaken? Dus ik heb nog €50 overgemaakt. Belt die school weer. Wil je die lezing op nog een locatie houden, krijg je er nog €50 bij. Nou, je begrijpt wel, zo heeft het zo moeten zijn. En ik heb het ook zo beleefd dat ik dacht, Heere God, u heeft ervoor gezorgd dat ik naar Israël ga. En zo was het ook. Want ik kwam terug en ik dacht, mijn leven is er zo door beïnvloed. Ik heb daar zoveel geleerd, ik heb er zoveel gezien. Ik ben zoveel meer van de Bijbel gaan begrijpen. En toen ben ik van lieve reizen gaan leiden. Dus ik ben 9 keer met een groep naar Israël geweest. En 1 keer met ons gezin en nog 2 keer met mijn vrouw. En zo is het gegaan. Dus dat is het lange antwoord op jouw vraag. Anderen nog die een vraag hebben? Ja?
Kunt u een aantal dingen noemen die u daaruit geleerd?
Die ik in Israël heb geleerd? Nou, bijvoorbeeld, om maar eens iets kleins te noemen. Er staat bijvoorbeeld in de Bijbel dat Jezus de gelijkenis vertelt van de barmhartige Samaritaan. En dan staat er, in de Statenvertaling staat, een man daalde af van Jeruzalem naar Jericho. En daalde af, ja, in een andere vertaling staat gewoon, een man ging van Jeruzalem naar Jericho. Maar als je dan komt daar, dan ga je vanuit Jericho naar Jeruzalem en dan gaat die bus zo. Je gaat echt 1 kilometer stijgen om van Jericho naar Jeruzalem te gaan. Dus je begrijpt waarom daar staat, hij daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Maar waarom is dat nou ook belangrijk? We kennen het verhaal van Zacchaeus. Zacchaeus, waar zat hij ook weer in? In een boom, juist. Zacchaeus zat in een boom. En de Heer Jezus kwam door Jericho heen. En wat gebeurde er nou? Jericho was de laatste halteplek om naar Jeruzalem te gaan. En tussen Jericho en Jeruzalem kun je niet echt overnachten. Dat is hartstikke woestijn, zeg maar. Dat is alleen echt droog en daar kun je echt niet overnachten. Er is dan wel een herberg, maar voor de rest eigenlijk niets. Hè. Je moet echt in Jericho, moet je 's morgens heel vroeg starten. En dan moet je inderdaad die kilometer omhoog, door de woestijn. Dus dan start je in Jericho altijd, 's morgens om 5:30 of zo, daar ga je wandelen. Want anders kom je er niet. En dat heb ik dus daar geleerd. Nou, dus, als Jezus door Jericho loopt, dan weet iedereen, hij moet hier vannacht overnachten. Iedereen weet dat. Dat had ik nooit meer gerealiseerd. Maar iedereen weet dat. Hij moet hier vannacht overnachten. Want je moet in Jericho overnachten. Je gaat niet nog even verder. En dan 100 meter verderop. Of een halve kilometer verderop. Denk, oh, ik ga hier eens even zoeken naar een plaats voor de nacht. Want die is er niet. Dus die geschiedenis van Zacchaeus is voor mij nog veel meer gaan leven. Omdat ik dacht, het is niet zo dat Jezus even ging, nou ja, wat ging drinken of zo bij Zacchaeus. Nee, hij ging daar overnachten met al die leerlingen bij hem. Dus het was voor heel al die mensen die daar liepen, die allemaal naar Jezus opkeken, die hele beroemde leraar uit Nazareth, al die mensen die wisten, hij gaat ergens overnachten. Bij wie gaat hij nou overnachten? Nou, het was dus bij de hoofdtollenaar, de hoofdschurk van Jericho. Bijvoorbeeld dat. En zo zijn er heel veel andere dingen. Gaan we pauzeren? Ja, tuurlijk.
Ja, dominee, hartelijk dank. We hebben een... We hebben veel gehoord. Hebben jullie er ook veel van kunnen leren? Ik zou zeggen, als iedereen het blaadje A4'tje mee naar huis neemt, dan kan hij thuis nog eens een keer doorlezen. Wordt inderdaad ja, creatief. Hè? Wordt beroep gedaan op je creativiteit. Wat ik ook wel mooi vond, juist die kleine dingen die je soms weglaat. Dat je soms denkt van, je vertelt iets of er wordt iets aan je gevraagd. En vertel je er dan inderdaad bij of dat je dan inderdaad die mevrouw met het kapsel had gezien in de kerk? Of laat je dat in de kerk weg? Ik vond het op zich wel heel goed. Het zijn vaak hele kleine dingen die dan tot een gesprek kunnen leiden. We hebben dus voor de pauze wil nog een psalm zingen. Ik wilde dan één vers zingen van psalm 86. Vers 6, die kennen jullie waarschijnlijk wel uit het hoofd. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. En er is er ook een collecte. Collecte, dat is dus bedoeld, bestemd voor de evangelisatiemiddag. Die we samen met Herstel te Vorm te houden in juni. Heb ik nog één ding. Ik heb op de boekentafel, dus de boekentafel staat hier op de gang. Daar heb ik ook een lijst neergelegd. Want we hopen volgende week zaterdag naar Horst te gaan. En we hopen met 20 mensen daar naartoe te gaan. We zitten nu op de 10. Dus er zijn nog 10 open plekken op die lijst. Dus als er nog iemand is die eventueel mee zou willen gaan volgende week zaterdagochtend. Dan is het hier om 8 uur verzamelen. En we hopen 2:30 middags weer terug te zijn. Dan gaan we dus in Horst evangelist helpen met het verspreiden van een uitnodiging. Voor een kerstavond. Dus ik zou zeggen, als je mee wilt gaan, dan kun je nog inschrijven op de lijst. Er zijn nog 10 open plekken. Dan gaan we nu zingen Psalm 86, vers 6. En daarna is de pauze. Dus voor de luisteraars thuis, na de pauze, we hopen een pauze te hebben van 10 minuten. 9:55, dan gaan we weer verder.